Ken je dat je gewoon al weken met een bepaald onderwerp in je hoofd zit of een bepaald iets wat je wilt doen? En je bent er onwijs enthousiast over, maar je krijgt het toch niet voor elkaar. Nou, dat is het onderwerp van vandaag. Moet dat je prioriteit zijn? Goedemorgen, mijn naam is Martine Trouw. Ik ben ortomoleculair darmtherapeute. Ik help met name vrouwen die last hebben van allerlei hormonale klachten, energieklachten, huidklachten, opgeblazen buiken, niet meer weten wat ze moeten eten, naar een energiekrijk lijf, een goede stoelgang, een goede spijsvertering en weer een leuk leven. En ik ben pak een beet op het ogenblik een kilo of 7 te zwaar. Ik zit heerlijk in de overgang en wat vroeger werkte, dat werkt nu niet meer. Dus waar ik vroeger gewoon dacht van oké, dan ga ik gewoon even wat harder sporten en dan was ik de volgende dag gewoon wat lichter. Daar ben ik nu gewoon wat zwaarder. Waar ik vroeger alleen maar even wat eten hoefde te laten staan, het werkt niet meer. En dat is eigenlijk. En ik wil wel graag afvallen. Maar de vraag is dus, waar ik het vandaag met jullie over wil hebben, is: moet je van dat afvallen je prioriteit maken? Want heel vaak is het zo dat er naast het afvallen ook allerlei andere klachten kunnen zijn. Dus hormonale klachten, ontstekingsklachten. Dat je reageert op bepaalde voeding. Dat je ontzettend moe bent. Nou, laag libido, hot flashes, dat was opvliegers. Zware spieren, dat je niet goed slaapt. Dat je last hebt van een auto-immuunziekte. Noem maar op. Dus dat het niet alleen is dat je last hebt van overgewicht, maar dat er allerlei dingen nog omheen spelen. En dat je denkt, als ik nou maar afgevallen ben, dan heb ik waarschijnlijk daar ook minder last van. En dat is naar mijn mening een verkeerde zienswijze. Ik denk namelijk dat je eerst moet zorgen dat je je klachten oplost, alvorens je af kunt vallen. En er is nog iets waarvan ik denk dat we dat al die jaren vanuit een verkeerd perspectief hebben bekeken. Het is altijd zo geweest, calorie in, calorie uit. Hè? Oftewel, je eet dit, je neemt zoveel calorieën neem je in op een dag. Dat eet je. En er gaan zoveel calorieën uit omdat je beweegt. En de theorie daarachter is altijd geweest, op het moment dat je minder calorieën eet dan dat je verbruikt, val je af. Nou, en wat ik net al een beetje zei, misschien werkte dat vroeger toen je jong was nog wel, maar dames, we weten inmiddels dat het niet meer zo werkt. Dus de vraag van deze podcast, moet je van afvallen een prioriteit maken of moet je gaan kijken naar wat er achter de schermen aan de hand is? En dat is een heel ander perspectief. Wat mij betreft is calorie in, calorie uit eigenlijk een heel oppervlakkig, niet-dimensionaal manier van kijken naar het probleem. Nog iets anders wat er ook altijd gezegd werd, was dat we op het moment dat we last hadden van een instabiele bloedsuikerspiegel, hypoglycemie, of hyperglycemie, ik haal ze altijd door elkaar. In ieder geval dat je heel slecht zonder eten kon, dat je dan duizelig werd, dat je een beetje zweterig begon te worden, dat je echt gewoon het gevoel had, oké, nu moet ik eten. Daarvan werd gezegd van, zorg dat je vaker kleine beetjes eet. Hè? Dan blijft je bloedsuikerspiegel stabiel. Dat wordt dan continu, wordt je pancreas aangeslingerd. Eigenlijk zijn daar de problemen ook een beetje mee begonnen. Hè? Het werd gezegd in dat geval. Maar ook, we zijn ook gewoon steeds meer gaan eten. We zijn het ook veel gewoner gaan vinden dat we gewoon de hele tijd maar aan het eten zijn. Want je pakt gewoon zonder dat je er erg in hebt, pak je een tussendoortje. Je hebt je ontbijt gegeten om misschien een uur of 7, 8. Nou, om 1:10 neem je even een appeltje of een koekje. Om 12:00 ga je lunchen. 2:00 pak je je kuppensoep. 4:00 misschien nog een snackje. En 's avonds om 5, 6 uur ga je even wat eten. Ja, en daar, dat is één van de dingen waar de problemen eigenlijk zijn ontstaan. Jullie hebben mij wel vaker gehoord over insulineresistentie. Elke keer dat je wat eet, hè, en dat er koolhydraten binnenkomen, moeten die koolhydraten in je celletje gebracht worden om er energie van te maken. En dat celletje wordt geopend met het sleuteltje insuline. En insuline wordt in je pancreas gemaakt. Op zich moet dat prima werken. Hè? Je eet wat, insuline wordt aangemaakt, maakt het celletje open, koolhydraten gaan erin en jij maakt er energie van. Op het moment dat je dat systeem overbelast, dan gaat het niet goed meer werken. Dan word je insulineresistent. De slotjes op het celletje werken niet meer. Die gaan niet meer open. Dus je krijgt die koolhydraat, die glucose, die krijg je niet meer in het celletje. Wat gebeurt er dan? Die ga je opslaan op je billen, op je buik, in je vetcellen. Op je lever, dan krijg je een vervette lever, een fatty liver. Terwijl je niet... Normaal gesproken is dat altijd bij alcohol. Mensen die veel alcohol drinken, wat overigens ook suikers zijn. Maar ook als je dus insulineresistent bent, ga je gewoon allemaal glucose in de vorm van vet opslaan in je lever. Dan word je dus steeds zwaarder. Dat gebeurt er op het moment dat jij vaak eet. Maar er is nog een manier waarop je insulineresistent kan worden en dat is door stress. Cortisol. En dat is bijvoorbeeld het hormoon, misschien herken je het, dat ervoor zorgt dat je om 2:00 s'nachts klaar wakker in je bed zit. Dat je denkt van, wat gebeurt er? Ik kan niet meer slapen. Als cortisol omhoog gaat, dan gaat je bloedsuikerspiegel ook omhoog. Dat wordt veroorzaakt door stress, door te veel koolhydraten, door te fanatiek sporten, door ontstekingen in je immuunsysteem dat continu getriggerd wordt, door een lekkende darm, hormoonstelsel dat compleet van de relste is. Dat veroorzaakt continu een verhoging van je cortisol. En als dat uit balans is, dan kan je last hebben van bijvoorbeeld slapeloosheid, angstaanvallen, haaruitval, foggy brain, dus dat je gewoon dingen slecht kan herinneren. Moeite om af te vallen, laag libido, die zware spieren. Wat ik net ook al zei, hè, die opvliegers. Dus, en dit is een hele interessante voor de heren ook. Die zeggen dan van, dat buikje, hè, dat wat ze er niet afkrijgen, dat is cortisol. Je gaat je glucose, doordat je continu onder stress bent, ga je je glucose opslaan in die buik, op die buik. Zo'n gezellig zwembandje krijg je daarvan. En als ik het nou over stress heb, hè, dan zijn er twee dingen waarvan ik denk van waar je eens over na mag denken. Het eerste is dat wij denken dat het leven zoals wij dat leiden heel normaal is. En dat is helemaal niet zo gek, want ik bedoel, dit is wat we gewend zijn, wat onze ouders deden, misschien iets minder. Maar het is normaal in deze maatschappij. En daar mag je ook wel eens over nadenken. Is het inderdaad normaal? Laatst was ik op een verjaardag en dat ging erover. Er waren allemaal mannen met van die enorm stressvolle banen die echt gewoon 60 uur in de week werkte. En er waren vrouwen bij die ook zo'n soort baan hadden. En het feit dat ze dan misschien nog steeds niet wel geaccepteerd werden, of dat er gevraagd werd, hoe doe je dat dan met de kinderen, terwijl dat niet aan de man werd gevraagd. En hoe je dat dan recht kon breien, hè? Dat verschil tussen man en vrouw. Ik denk dat het handig is als we de vraag misschien wel eens een keertje omdraaien.
Want waarom moet het meer worden? Waarom zou het niet minder kunnen worden? Waarom zou die man niet gewoon in plaats van 60 uur, 40 uur kunnen gaan werken? Waarom zouden we niet kunnen gaan kijken dat dat soort banen een beetje op een normale manier kunnen worden gedragen door iemand? Hè? Of misschien wel door twee personen, dat je het werk verdeelt. Ik snap dat het een heel complex probleem is hoor en dat het heel simpel gezegd is. Maar het laat wel een beetje zien hoe deze maatschappij in elkaar zit, waarin het altijd maar meer, meer, meer moet zijn. En waarom niet een beetje minder, minder, minder? Dus dat aan de ene kant. Kijken, de manier waarop we kijken naar stress. Hè, is het inderdaad gewoon? En aan de andere kant wil ik je ook meegeven dat stress niet altijd een extreem drukke baan hoeft te zijn. He, stress kan natuurlijk ook komen doordat je kinderen hebt en doordat er gesport moet worden. En, nou, maar dat zijn de dingen die er dan bij horen. Waarin je moet zoeken naar momenten dat je even tijd voor jezelf neemt. En dat is elke keer weer dat ik vrouwen tegenkom waarbij er dingen in hun leven gebeuren. Dat ze zeggen, ja, maar mijn dochter, ja, maar mijn zus is ziek. En ja, maar dit gebeurt. En ja, maar die mensen die bellen. Ja, jongens. En op het moment dat het voor je werkt, prima. Op het moment dat er klachten zijn die een 7 of een 8 of hoger scoren, hè, van hoe erg beïnvloeden ze je leven, dan is het belangrijk dat je over dit soort dingen eens even streng naar jezelf gaat kijken en gaat bedenken, hoe lang ga ik hier nog mee door? Wanneer ga ik mezelf op de eerste plaats zetten? Hè, het is allemaal hartstikke leuk dat jij je de mensen om je heen wilt helpen. Maar op het moment dat je eraan onderdoor gaat, hebben ze geen ene drol meer aan je. Een moeder in het vliegtuig moet altijd zorgen dat ze eerst zelf zuurstof krijgt. Anders kan ze haar kind ook niet redden. Ja, dus denk daarover na. Ik snap dat je een heleboel dingen gaande hebt in je leven. Maar wees gewoon eens eventjes streng voor jezelf op het moment dat je die klachten hebt. Zeg gewoon eens tegen jezelf van, hey, moet je luisteren? Straks ben ik er niet meer. Of straks lig ik helemaal plat. Wat dan? Ja, dan moet iemand anders het ook gaan doen. Oké, nu ben ik heel streng. Ben ik helemaal niet voor mezelf gehend. Oké. Maar goed, dus 1. Moet het inderdaad meer? Is dit allemaal normaal? 2. Zet jezelf op de eerste plaats. En 3 is, ik moet even heel goed nadenken, want ik had hem net in mijn hoofd. Stress kan ook leuke dingen zijn. Dat is misschien een hele gekke, maar op het moment dat jij de hele dag door alleen maar allerlei leuke dingen aan het doen bent, maar daar wel je hartslag flink voor omhoog moet laten gaan, dan bezorgt dat jouw lijf nog steeds stress. En één ding wat wij natuurlijk altijd gewend zijn om te doen, is bijvoorbeeld sporten, hè, om af te vallen. En dat is iets waar ik toevallig zelf ook achter ben gekomen onlangs. Ik heb een hartslagmeter aangeschaft voor het hardlopen. En ik liep altijd samen met mijn hardloopmaatje, die ongeveer 20 kilo lichter is dan ik. En gewoon van zichzelf al veel sneller wil. En mijn hartslag zat gewoon continu op 150. En in plaats van dat ik energie kreeg van een hardloopsessie, was ik gewoon de hele dag doodmoe. Ik had ook een enorm rode kop. En ik was gewoon op die manier mijn lijf continu stress aan het bezorgen. En ik zat ook in een anaerobe ademhaling. Nou, dat is even een heel ingewikkeld verhaal. Dat betekent eigenlijk gewoon dat ik niet voldoende zuurstof binnenkrijg, waardoor mijn spieren gingen verzuren. Ja, en waardoor ik ook niet af ga vallen als ik op die manier hardloop. Op het moment dat jij gaat sporten op middelbare leeftijd, of op elke leeftijd, dan wil je uitgaan van 180 min je leeftijd en zo hoog moet jouw hartslag zijn. Dus in mijn geval is 180 min 52, dan zou mijn hartslag ongeveer op 128 moeten zitten. Dat is best heel pittig hoor, met hardlopen. Ik loop mega langzaam tegenwoordig. Maar goed, en dan zit hij rond 133, soms rond 140. Maar hij zit in ieder geval niet meer rond 150. Waardoor ik mijn lijf dus minder stress bezorg. Dus de gedachte die wij altijd hebben gehad is sporten, daar vallen we van af. Dat werkt dus ook niet meer zo op middelbare leeftijd. Op het moment dat jij aan het sporten bent met een hoge hartslag. Dit is echt iets waar je op moet letten. En er zijn er een aantal onder jullie die denken, oh gelukkig, dan kan ik eindelijk wat rustiger aandoen. Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld mijn hardloopmaatje, die heeft daar mega veel moeite mee. Want die wil graag harder. Die wil graag door. En geloof mij, het is werkelijk heel belangrijk dat je hierop gaat letten. Want je gaat jezelf continu blessures bezorgen. En wat ik denk is, ik wil hardlopen totdat ik een jaar of 70, 80 ben. Ik weet niet of ik het volhoud, maar dat is wel mijn doel. Dus waarom zou ik mezelf helemaal gek maken? Omdat ik nu sneller wil. Waarom zal ik het niet gewoon rustig opbouwen op een manier die prettig is voor mijn lichaam? En die ik dus ook nog eens een keertje heel goed vol kan houden. Nou, dus dat is de manieren waarop we naar stress kunnen kijken. En wat ik dus zeg, cortisol, insulineresistentie door middel van te veel eten, te vaak eten, stress zorgt ervoor dat we klachten krijgen en dat we ook ons gewicht niet kwijtraken. Nou, dus het is belangrijk dat je op zoek gaat naar wat de oorzaak van jouw klachten is. En dat kan wel echt even een zoektocht zijn, echt een puzzel zijn, maar het is zo belangrijk. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jouw darmflora niet functioneert. Hè? Dus dan heb je weer het verhaal van die verdediging. Je hele spijsverteringskanaal is je eerste verdediging tegen alles wat van buiten afkomt. En dat spijsverteringskanaal, dat is een wand die ervoor zorgt dat je dingen opneemt, hè, mineralen opneemt, voedingsstoffen opneemt. Die wand die kan open en dicht, maar er zit ook een slijmlaag zit erop. Die verzorgd wordt door jouw darmbacteriën, door alle bacteriën, niet alleen in je darmen, maar ook in je maag, in je slijm. Of in je oesophagus, hoe heet dat ding nou ook weer? Slokdarm. Dat zijn jouw soldaatjes. Die zorgen ervoor dat wat buiten moet blijven, buiten blijft. En wat je nodig hebt om je lichaam optimaal te laten functioneren, dat opgenomen mag worden. Op het moment dat die verdediging niet meer werkt, kan er van alles binnenkomen waar jouw immuunsysteem op reageert. En dat kan op allerlei manieren zich manifesteren. Dus het kan zijn dat jij huidklachten krijgt. Het kan zijn dat je een auto-immuunziekte krijgt. Dat je last hebt van een virus wat eerder binnenkomt. Noem maar op. Het kan ook zijn dat jouw hormonen compleet uit balans zijn. Dus bijvoorbeeld cortisol, maar ook insulineresistentie, overgangsklachten, PMS, PCOS, vruchtbaarheidsproblemen. Op het moment dat dat uit balans is, ga dan op zoek naar de voeding die jou voedt en die je helpt om je klachten te verminderen. En dan heb ik nog een hele fijne voor je, want dit is iets wat ik zelf jarenlang verkeerd heb gedaan. Op het moment dat jij verkeerde voeding eet, is dat heel vaak niet jouw schuld. Ik heb mezelf echt, vroeger heb ik bulimia gehad. Ik heb mezelf tot een aantal jaren terug, ik ben nu 52, tot een aantal jaren terug echt schuldig gevoeld, mezelf op mijn kop gegeven over het feit dat het zo'n
worsteling voor mij was om zoetigheid te laten staan. En er zijn de afgelopen, het is al vrij lang, ik denk een jaar of 8, misschien al 10, dat ik zoetigheid makkelijker kan laten staan. Dus dat ik lange periodes heb waarin ik gewoon eigenlijk niet of nauwelijks snoep. Maar er zijn ook nog steeds periodes dat ik wel snoep. En dat is met name in de winter. En er zijn echt wel een paar, tot een paar jaar geleden gaf ik mezelf daar echt voor op mijn kop. Dat ik dacht, Jezus Martine, daar gaan we weer. Weer die suikers. Wanneer houdt het nou eens een keertje op? Wat ben je toch zwak? Hoe dan? Kom ik hier ooit uit? En waar ik eigenlijk steeds meer, wat ik me steeds meer heb gerealiseerd, is dat ik op zoek ga naar suikers, wat een patroon is, wat zo ingesleten is, dat echt mijn eerste ding is waar ik naar grijp. Hè? Dus ik ben nu bezig om mezelf alternatieven, om dat in te slijpen. Maar dat is een heel aantal jaren geleden, was dat echt nog heel lastig. Dus koolhydraten, suikers, dat was mijn ingeslepen patroon waar ik naar greep op het moment dat ik moe was. En in de winter, wanneer de zon niet meer schijnt, kost je dat ook energie. En daar werd ik dus ook altijd moe en waren dus suikers altijd hetgene wat ik pakte, waar ik elke keer weer in glipte. En waarom? Nou, dat zal ik je vertellen. Dus punt 1 was er het feit dat ik moe was. En wat doe je dan? Je zoekt naar de snelle koolhydraten die je snel energie geven. Dus dat was in mijn geval, waren dat de suikers. En waardoor was ik moe? Ja, daar kom ik dus nu achter. Ik vermoed dat dat toch echt hormonale klachten waren. Ik heb altijd zware menstruaties gehad. Overgang heb ik ook best wel last van gehad de afgelopen jaren. Die is er echt flink ingekikt. Ik was rond mijn 40ste echt in topvorm. En in ene had ik onwijs zware benen. Kon ik eigenlijk de trap niet meer op. Bleek dat ik een ijzertekort had. Plus het feit dat die hormonen in de overgang op zoek zijn naar een nieuwe balans. En die gaan echt van links naar rechts naar troelala. Dus nou goed. En dat is waar ik me op ben gaan focussen. En ik ben mezelf gewoon minder op de kop gaan zitten dat ik die suikers eet. En ik ben me er bewust van geworden dat ik dus kennelijk energie nodig had. En het mooie is dat ik, dat is eigenlijk deze winter voor het eerst. Afgelopen winter heb ik best wel wat suikers gegeten. En dat ik in februari echt zo makkelijk de knop heb kunnen draaien, dat ik alle suikers er weer uit heb kunnen gooien zonder enig probleem. Zonder dat ik weer dacht van, oh, ik ga toch een bonbonblok halen, of die lekkere toffees, of de witte chocoladetruffels. En ik heb het toch weer niet volgehouden. En zie je wel, ik kan het niet. En heb ik geen enkel probleem mee gehad. Omdat ik weet waar het om gaat. Ik heb inmiddels echt de tools voor mezelf. Ik weet wat ik moet gaan eten. En ik gleed er zo weer in. En dat is zo fijn. Dus op het moment dat jij dus inderdaad verkeerde voeding eet, dan is dat echt niet jouw schuld. Het is je lichaam dat om hulp vraagt. Dus als jij bijvoorbeeld echt heel erg moe bent, dan vraagt jouw lichaam om energie. Dat ga je uit koolhydraten willen halen. Want dat is de allermakkelijkste manier. En dan kan dat in jouw geval zoetigheid zijn. Het kan ook brood zijn. Noem maar op, pick your poison. Op het moment dat je trek in zoetigheid hebt, zou het ook kunnen zijn dat er een candida, een schimmel in jouw darmen zit die om zoetigheid vraagt.
daar heb ik ook altijd wel een beetje last van gehad. Want die candida die is dol op zoetigheid. Dus hoe meer zoet jij eet, hoe groter de kans is dat jij dus inderdaad een candida schimmel in je darmen hebt zitten. Candida albicans is natuurlijk de meest bekende, hè? Maar er zijn er nog veel meer. Er zijn echt een aantal schimmels die je in je darmen kunt hebben. Op het moment dat jij meer zout trek hebt, dus dat je continu aan chips zit, nou, misschien heb je wel een mineraaltekort. Dus ga op zoek naar de oorzaak en doe er wat aan. Doe er wat mee. En eigenlijk de tips die ik je mee wil geven, waar je dan op gaat letten, is zoek naar de oorzaak. Kijk welke voeding voor jou werkt. Welke gezonde voeding voor jou werkt. Hè? Waar je dus wel. En op het moment dat jij nou heel veel voedingsintoleranties hebt of denkt te hebben, zorg dan dat je daar minder last van gaat krijgen. Ga niet zomaar allerlei dingen uit je dieet gooien omdat je er niet op reageert. Of omdat je erop reageert. Maar ga kijken, wat is de oorzaak waardoor ik erop reageer? Is het een slechte spijsvertering? Is mijn darmflora niet goed? Ga daarmee aan het werk, zodat je daarna die voeding wel weer kunt eten. Beweeg, maar beweeg op je hartslag. Dus bezorg je lichaam niet zoveel stress dat je, dat je de cortisol weer omhoog gaat. En dat je het alsnog al dat vet op blijft slaan. Ga naar buiten. Zoek de zon op. En ja, we zijn de laatste jaren best wel bang gemaakt ook voor de zon. Wees niet bang voor de zon. Je hoeft niet. Het gaat me er echt niet om dat je uren in de zon gaat zitten. Hè, totdat je verbrandt. Nee, het gaat er juist om dat je het met beleid doet. Maar dat je wel die zon opzoekt. Met name tussen 12 en 1 kun je nu al vitamine D aanmaken. Maar ook voor je bioritme, voor je hormonen. Die willen weten dat het dag is. Die willen niet achter een schermpje zitten. Die willen ook niet achter glas zitten. Die willen dat jij naar buiten gaat. En dat jij aangeeft dat je aangegeven krijgt door het licht wat buiten schijnt. Ook als het bewolkt is. Dat jouw lichaam weet, nu is het dag. En als het donker wordt, nu is het nacht. Deze is ook leuk. Relax en knuffel. Oxytocine staat bovenaan de hormonen hiërarchie. Oxytocine kan ervoor zorgen dat cortisol weer daalt. Waardoor je insuline ook weer stabieler blijft. Dus knuffel. Ik zit hier met een kleine dwergtekkel op mijn schoot. Huisdieren. Huisgenoten, vrienden, vriendinnen, familie. Knuffel ze zoveel als je kan. Lach, dans, zing. Alles waar je maar vrolijk van wordt. En daar ga je oxytocine van maken. Heb je hulp nodig? Kijk dan even op martinetrouw.nl. Dan kun je even kijken of daar iets voor je te vinden is. Mocht je vragen hebben voor me, op martinetrouw.nl kun je ook bij het kopje gratis, kun je een gratis sessie met mij boeken. En dan kan ik kijken of ik je kan helpen. Nogmaals, op het moment dat jij klachten hebt, en op een schaal van 0 tot 10, en 0 is helemaal niet, en 10 is echt, je komt je bed niet meer uit, en je zit op een 7, 8, zorg dan dat je hulp zoekt. Want op het moment dat je blijft lopen daarmee, dan word je gewoon niet beter. Het is echt belangrijk dat je dan op zoek gaat naar de oorzaak, daarmee aan de slag gaat. Want de kans dat het erger gaat worden, die is gewoon aanwezig. Het kan ook zijn dat het overgaat, hoor. En dat het gewoon een periode is in je leven. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je dan, hetzij bij mij, hetzij ergens anders, er iets mee gaat doen. Ik wens je voor nu weer een hele fijne dag. En tot de volgende keer.